Ik heb wel eens gezegd, mevrouw, u bent helemaal niet aan de beurt. En dan oeh, dat wist ik niet. Oh, sorry, sorry. Weet je wat ik nou vanmiddag eens ga doen? Ik ga de eenvoudige man opzoeken. Waar kan ik nou eens gaan wandelen? Ik neem bus 8 en... Nou ja, dat je wat uitkeringstrekkers, PVV-stemmers...
Het Verlossum, kunt u mij horen?
Er is een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau en daarin staat dat de rijkste en de armste Nederlanders elkaar steeds minder ontmoeten. Nou, daarover gaan we het hebben in deze aflevering van Maarten van Rossum, de podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, want dan ontvang je nieuwe afleveringen vanzelf in de feed van je podcast-app.
Er waren een paar dat ik dacht, dat kan ik je zo zeggen, maar ik had het natuurlijk even wat...
Van die brieven bedoel je?
Ik had net die derde had ik gelezen. Ja, het varieert erg. De mensen willen gekke dingen weten waarvan je denkt, ja.
Ik kan het wel even opzoeken zo, wat ik allemaal gestuurd heb. Er was in ieder geval één man die zei van, wil je je telefoon even uitzetten? Want ik word iedere keer wakker als ik bijna in slaap gevallen ben van de telefoon van Maarten. Heb je die reactie ook nog gelezen?
Nee, die heb ik niet gelezen. Nee, ik had er nu een telefonische afspraak die niet doorging. Mensen hadden ook een videomeeting.
Oh ja.
Als voorbereiding op zo'n lezing. Waarom zou ik in godsnaam een videomeeting? Kijk, bij zo'n zaaltje waar ik verplichtingen aan had, alleen maar een videomeeting.
Ja, dat doen mensen...
Ik had het helemaal gemist, dus...
Dat gebeurt heel veel, hè?
Joh, weet je wat ze het liefste willen?
Ja, afspreken fysiek.
Ja, precies. Ja. Dat we de hele middag hier in het Wilhelminapark zitten.
Ja.
Die mensen hebben schijnbaar alle tijd van de wereld. Dat is hou je niet voor mogelijk.
Ja. Maar dan vinden ze het interessant om dan met jou natuurlijk te kletsen. En dan bespreken ze allemaal dingen af die ze daarna weer vergeten voor het congres.
Want je weet, als je dit soort van dingen inhoudelijk aan de telefoon regelt, ben je in een kwartier klaar.
Ja.
Maar ja, als je natuurlijk in een café gaat zitten, dan gaat zitten, ditjes en datjes. Het regent weer en dan gaan de bekende dingetjes. En dan wordt je pap gezet en ben je 2,5 uur verder.
Ja. Ik heb hier de reactie. Hallo heren, ik luister meestal naar jullie podcast als ik ga slapen, maar nu tot 2 keer toe de telefoon van Maarten die afgaat en mij wakker maakt. En dan van die emoticons erbij. Maar als je hem aan moet laten staan omdat je bereikbaar moet zijn, dan...
Dat was laatst wel een kwestietje. Dat mijn vrouw me dan toch, als er echt iets vervelends is, zou kan bellen.
Ja, maar dat is wel belangrijk natuurlijk, hè. Dus ik vind dat deze reacties...
Maar wacht maar even. Mijn kinderen zijn nu thuis.
Oké.
Okay. Dus ik heb hem uitgezet.
Oké. Okay. Overigens is daar ook door Jeroen van der Schaal nog een vraag over gesteld. Ik ben een vaste luisteraar van uw onvolprezen podcast, Maarten. Alle gezeur van anderen terzijde. Maar hoe is het met mevrouw van Rossum? Alle best gewenst, stuurt Jeroen.
Nou, dat zal ik kort even zeggen. Het draai je wel?
Ja, al de hele tijd.
Oh, dat al de hele tijd.
Het stond al de hele tijd aan, ja.
Oké. Ja, hoe is het met mijn echtgenote? Nou ja, gezien de omstandigheden gaat dat redelijk.
Want ze is gevallen, hè? Dat
ze
heb je de vorige keer.
En ze heeft haar tweede heup gebroken. En dat is een vrij klassiek soort van ongeluk op haar leeftijd. Zij is even oud als ik, 80 jaar oud. En vrouwen hebben last van osteoporose. Dus dat is een complex van problemen wat dit soort van situaties veroorzaakt. Het gaat daar redelijk. Eigenlijk moet ze nu nog een paar weken revalideren. Dan hoop ik dat ze op zijn minst met beperkingen weer redelijk kan lopen. Dank voor de vraag hoe het met haar gaat.
En dat betekent dus dat jij alleen thuis bent?
Ja, ik ben alleen thuis.
En je vertelde mij, je eet iedere dag een ei met tomaat, toch?
Ja. Nee, gisteren heb ik een kroketje met frieten gegeten.
Ook lekker.
Met een goede kennis. Maar als ik alleen thuis ben, dan bak ik een eitje. Heel simpel. Maar ik vind het heerlijk.
En het gaat goed.
Dat is het enige wat ik kan. Ja. Dus ja.
Maar je kunt ook laten bestellen. Of bestellen.
Ja, dat zou je ook kunnen doen. Maar elke avond een maaltijd te bestellen. En ja, dan krijg je tenslotte ook genoeg van. We bestellen af en toe bij de Chinees. Maar om dat nou elke dag te doen, dan zie ik helemaal geen heil te meer. Omdat, wat is er nou simpel? Het zijn 3 stukjes, hoe heet het, ontbijtspek.
Oh, lekker.
3 gesneden tomaatjes. Flikker ze in de pan. Je laat het een tijdje sudderen. Totdat het een beetje gesudderd is. En dan doe je er 3 eitjes bij. En die laat je nog een tijdje sudderen met een dekseltje op de pan. En dan maak je 2 toosjes en dan gooi je de hele boel op. En nou, dat is geweldig.
Het is een spiegelei wat je dan maakt of klop je het van tevoren?
Nee joh, ik sla die eieren er midden en dan laat ik de wat erin zit eruit lopen. Ja. Nee, kloppen en zo, nee, dat gaan we allemaal niet doen.
Of scrambled eggs.
Dat is ook bovendien helemaal nergens voor nodig.
Nee.
Dit is ook ontzettend lekker.
Ja.
En ik overweeg allemaal een restaurantketen te starten. Ja, met als naam eenvoudig eten, uitroepteken.
Ja.
He? Dus waar mensen gewoon alleen maar hele eenvoudige dingen kunnen doen. Beetje een snackbar, maar dan net, daar hebben ze bijvoorbeeld nooit een, zoals ik nu beschrijf, zo'n 3-dubbel eitje. Misschien als je het bestelt dat je het gewoon kunt krijgen, dat weet ik niet precies, maar... Ja, omdat je natuurlijk, restaurants zijn leuk en fijn en je kunt er vaak heel lekker eten, maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook een enorme poppenkast. Ja. Hè?
Er is zo'n jongen op Instagram, die heeft ook zoiets, dat is een kok en die heeft makkelijke maandag en dan deelt hij allemaal receptjes die heel makkelijk.
Is, bij Verossum kun je spreken van de makkelijke week. Ja, ik hou het makkelijk. Of zou ik het 5 jaar achter elkaar willen doen? Nou, misschien ook niet, maar dit is prima. Ik stel geen hoge eisen. Ja, dat is net als met je ontbijt. Ik eet graag een banaantje bij het ontbijt. Verder niks speciaals. Vind ik wel lekker. Licht verteerbaar. Wat wil je nog meer?
Maar heb je boodschap aan de schijf van 5? Dat je denkt, we moeten van al die dingen
ik
wat binnenkrijgen?
Ik weet nog niet wat erop staat. Dus ja, waarschijnlijk allemaal, hoe heet het, verse worteltjes en zo, toch?
Ja, nou ja, van alles wat. Vis.
Vrij van alles. En ik ben een noteneter tussendoor. Helemaal zitten we toch over eten te praten, zeg.
Ja. Laten we het over wat anders hebben. Ja. Laten we het over het rapport hebben van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Ja, dat is heel interessant. Dat de rijk en arm uit elkaar drijft.
Ja.
En dat ze eigenlijk in aparte werelden leven. Maar ik heb daar veel vragen bij. En dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat ik ook al zo'n rare conversatie vind. Allerlei dingen van sommige politici als elitair worden beschouwd. Ook alle uitspraken die je doet worden als elitair of arrogant beschouwd. Wel ja, soms zijn dat uitspraken die simpelweg een historische werkelijkheid weergeven. Maar dan rijst steeds de vraag, wat is dan de elite? Sluit ik aan bij, wat is rijk eigenlijk in Nederland? Ik woon hier in een straat met dure huizen, dat is wel eens eerder duidelijk geworden. Maar ben ik rijk? Nee. Ik zou niet zeggen dat ik rijk ben. Kan het goed doen. Hoef me er geen zorgen over te maken zonder meer.
Maar andere mensen zijn misschien wel rijk.
Ja, maar dan zitten we dus midden in het probleem. Het zou best kunnen zijn dat andere mensen mij rijk vinden. Maar ik vind mezelf helemaal niet rijk. Waar is eigenlijk de grens van rijk en, laten we zeggen, de middenklasse die het goed doet? Ik zou zeggen, ik hoor tot de bovenkant van de middenklasse en ik doe het financieel heel goed. En wat ik al zeg, je zorg je aan de lucht. Allemaal hartstikke fijn, je kunt iets voor je kinderen doen. Zonder meer, maar ben ik rijk? Rijk is mevrouw Carvalho, zoals we zo treffend hebben gezien, die elk jaar 30 miljoen zou moeten betalen, maar dat niet doet. Omdat ze de hele boel doorsluist naar de Jersey, naar de Kanaaleilanden.
Die van Heineken is dat.
Ja, hè? Dat is de rijkste Nederlander. Die heeft 16 miljard, als ik het goed begreep. En doordat ze geen dividendbelasting betaalt. Dat je denkt, nou, zo rijk ben ik nou bijvoorbeeld helemaal niet. Maar is rijk eigenlijk de quote 500? Is het de quote 1000? Ik heb geen flauw idee. Want als je natuurlijk de top van de middenklasse meerekent, dan is dat naar mijn gevoel een vrij grote groep. In Nederland.
Je zou rijk ook nog anders kunnen interpreteren.
De meeste mensen die hier in de straat wonen, die dus inderdaad een naar verhouding duur huis hebben gekocht ooit, hoewel de ouderen het vaak stukken goedkoper hebben gekocht natuurlijk dan het nu is, dat speelt dan natuurlijk ook nog een rol van meteen. Maar dit zijn allemaal heel normale werkende mensen. Een deel is gepensioneerd, zoals ik, maar werkt ook nog, zoals ik. Maar voor de rest is hier, afgezien het feit dat dit relatief dure huizen zijn, is hier niets bijzonders aan de hand. En vraag ik me ook af, is dit dan de elite? Want de elite is elitair, die gedraagt zich niet, die is arrogant, maar is de elite bijvoorbeeld hoog opgeleid? Nou ja, dan moet je zeggen, 30% van de Nederlandse bevolking is tertiair gevormd. Dus is eigenlijk hoog opgeleid. is de elite dan 30% van de hele bevolking? Dat zijn wel, ja, dat is wel een hele rare elite, toch? Een beetje een hele grote elite eigenlijk. En dan nog, wat voor elite eigenlijk? Want je kunt zeggen, er is natuurlijk een culturele elite. Een uitgesproken culturele elite die zorgt voor theateroptreden, ballet, toneel, weet ik veel, dat soort van dingen. Misschien mensen die stukjes schrijven, zoals ik, dat kan ook nog. Kan je ook eventueel de culturele. Dan heb je natuurlijk een industriële elite, namelijk managers van grote bedrijven, die vaak dik betaald worden, waarschijnlijk al heel wat ruimer dan de mensen die hier in de straat wonen. Dan hebben we de politieke elite. Ik heb net gelezen dat D66 een rapport heeft geschreven over zijn eigen verkiezingsnederlaag, die er dik in zat en volgens mij helemaal niet te wijten is aan een bijzonder elitair of anderszins stomzinnig gedrag, maar simpelweg omdat het een partij is die al heel lang een vlottend electoraat heeft. Ja, het gaat omhoog en dan gaat het weer naar beneden en iedereen weet, als je met de VVD gaat regeren, dan breken ze je poten. Dat doen ze niet expres, zo zit het ongeveer in elkaar electoraal. Maar elitair? Is iedereen die op D66 stemt elitair? Dan zit je ook al heel gauw aan honderdduizenden mensen natuurlijk. Dus we hebben zo al drie of vier totaal verschillende elites, die denk ik ook onderling betrekkelijk weinig contact hebben. Als jij bijvoorbeeld een toneelgezelschap leidt ergens in de provincie, dan is de kans dat je het ook met managers van het grootbedrijf te maken hebt, die is 0,0 volgens mij. Of ze zouden je moeten steunen als een soort mecenaat of zo. Dus ik vind al dat gepraat over de elite eerlijk gezegd rijkelijk vaag. En totaal zinloos als je er niet bij wordt gezegd wie het eigenlijk zijn. Waarom we die lui als de elite zouden moeten beschouwen enzovoort. Het omgekeerde geldt ook. Ja, want dan zit je eigenlijk. Stel nou dat we de hoogopgeleide, de tertiair opgeleid, dat is 30% van de bevolking. En dat we zeggen, er moet een soort flank zijn, 30% van de bevolking die, was natuurlijk weer praktisch opgeleid. Ja, ook, ik vergeet me natuurlijk, had het woord hoogopgeleid sowieso niet meer mogen gebruiken. Want we hadden geconstateerd toch voor een keer, wie hoogopgeleid is, is eigenlijk per definitie mislukt. Ja, dat is wel een ongelofelijke sukkel dat je geen stekkerdoos kunt maken. Dat is natuurlijk van een zo ingrijpende stomzinnigheid. Nou, dus ja, en dan hebben we dus die onderkant. En dan die kwestie van dat ze minder contact met elkaar hebben. Dat wil ik ook graag. Dat staat dan in het rapport. Laten we eerlijk zijn, we hebben er niet. Of heb jij het gelezen, het rapport?
Ik heb het nieuwsbericht over het rapport gezien.
Het was niet helemaal duidelijk waarom dat dan zo is. Dat het rapport suggereerde, als ik het wel heb, dat het iets met huizenprijzen te maken had. Dus dat sommige buurten zo duur zijn, dat daar niemand met laten we zeggen, een kleinere beurs kan wonen. Dat ik denk dat je in deze straat al behoorlijk op weg bent. Hè? De huizen doen, er is hier een huis verkocht de afgelopen jaren wat minder dan 1 miljoen kost. Maar dat is tegenwoordig bij een gemiddelde, de huizenprijs in Nederland is al 400.000 toch of zo. Dus ja, laat ik nou eens even aannemen dat ik tot de elite behoor. En dat ik weinig contact heb met mensen die niet tot de elite behoren. Maar wat wordt er dan precies van mij verwacht dat ik lange wandelingen gaan maken in de mindere buurten van Utrecht.
Op Kanaaleiland.
Ja, of op Kanaaleiland, ja. Waar
dat je daar eens het buurtcentrum in loopt.
Dagelijks kom ik daar nu met de auto, maar ja, vanwege het revalidatiecentrum in feite. En mensen zie je er nooit. Het is er altijd winderig, hè. Hele hoge gebouwen met licht verloederde parkjes ertussenin. Maar goed, moet je dan gaan wandelen? Moet ik, ik zou niet weten hoe ik dan hoe ik me niet elitair zou moeten gedragen.
Maar volgens mij bedoelen ze ook dat jij niemand kent uit die sociale klasse.
Absoluut, dat is absoluut waar. We hebben het erover gehad dat ik niemand kende die PVV had gestemd. Maar jij kende ook niemand die PVV had gestemd, toch?
Nee, maar ik ken wel iemand die in een Kanaaleiland woont.
Kijk, dan heb je al een hele behoorlijke voorsprong op mij natuurlijk.
Maar zij, Tom, dat is wel grappig.
Tom kent iemand die op kanaal eigenlijk.
Maar zij behoort niet tot de sociale klasse waar het Sociaal en Cultureel Planbureau het over heeft. Dus dat is ook wel weer opvallend.
Zij is daar toevallig terechtgekomen.
Nou, dat is zo'n appartementencomplex met allemaal, Mensen die op zich een goede baan hebben. En die wonen daar, omdat de prijzen daar relatief wat lager zijn.
Ja, dat geloof ik graag. Je hebt allemaal van die reuze flats staan op het Kanaleneiland.
Het zijn prima appartementen.
Ja, dat geloof ik graag. Dat is natuurlijk vaak. Het ziet er aan de buitenkant vreselijk uit. Maar waarschijnlijk zijn het keurige appartementen. Ja. Met uitzicht.
Ja.
Vooral als je wat hoger zit met uitzicht. Dus ja, ik zou graag wat... Er wordt wel erg losjes gepraat over de elite. Hoezo de elite? He? Is dat de directeur van Unilever, die geloof ik trouwens een buitenlander is? Is dat de directeur of de manager van het Nederlandse Nationaal Balletgezelschap? Of is dat iemand zoals ik, die stukjes schrijft en af en toe op de televisie komt? Ik heb geen idee.
De rijkste en de armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. De rijken die met andere grootverdieners in het bubbelleven zitten vooral rond Eindhoven en in de noordelijke Randstad, zoals Bloemendaal, Heemstede en Laren.
Ja, dan zitten we toch in een... Kan ik mij wel iets bij voorstellen. En nou ja, stel nou voor, je woont in een ruime villa in Bloemendaal. Hè? En je bent verder, misschien stem je zelfs al wel GroenLinks of zo. Dat komt daar best voor, namelijk. Hier in de buurt bijvoorbeeld. Ik heb wel eens opgezocht hoe er hier gestemd wordt. Nou, frappant linksig, vond ik. Ik dacht dat het niet zo linksig zou zijn gezien. Nou ja, de huizenprijzen, de scholen enzovoort. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Maar in Bloemendaal, ja, wat is dat? Dat is toch lastig? Is het een verwijt aan die mensen die het goed hebben? En dan, als ik deze beschrijving lees, dat is wel zo'n beetje... Dat is niet wat hier in de straat woont. We zijn toch villa-bewoners in villa-wijken of dorpen, neem ik aan. Er stond ook zo'n plaatje bij in de krant dat je denkt, nou, dat zijn wel vrij kapitale panden, eerlijk gezegd. Bovendien vrijstaande panden. Helemaal niet gezellig trouwens, maar goed, dat is weer wat anders. Maar is het een verwijt dat die mensen niet met elkaar in contact komen? Dat is, en dat zit er toch wel een beetje onder. Hè? Qua egalitair gedrag, dat we de boot gemist hebben.
Mm.
En een tweede vraag is, zouden die mensen elkaar dan vroeger wel hebben gesproken? En waar dan precies? Hè? En komt dat ze niet meer naar de supermarkt gaan, omdat het allemaal door Albert Heijn thuis bezorgd wordt? Ik heb geen idee. Maar ik vind het vage praatjes. Dat is eigenlijk mijn hoofdbezwaar.
Ja, de definitie zijn jou niet helder. Wat is nou rijk? Ja. Wanneer ben je rijk? En wanneer ben je arm? Ja. En wanneer zit je daar misschien tussenin?
Ja, en wat kun je er precies aan doen als je in zo'n straat als ik woon? En daar kom je natuurlijk niet met enige regelmaat in contact met uitkeringstrekkers.
Nee.
Misschien zijn ze er wel, maar dan bovendien... Ja, het is maar de vraag, zien ze er ook uit? Hoe zien uitkeringstrekkers eruit?
Dat kun je natuurlijk niet zien.
En die zijn bleek van uiterlijk met rafelige kleren. Nee, natuurlijk.
Maar zou je het wenselijk vinden om meer met die mensen in contact te komen?
Nee, eigenlijk niet. Waarom zou ik het wenselijk vinden überhaupt om met alle mogelijke mensen in contact te komen als er niet op een of andere manier een reden voor is? Hè? Want je begrijpt wel dat als ik in een theater optreed, dat daar mensen in het theater zitten die waarschijnlijk zo'n beetje tot dezelfde sociaal-economische groep behoren. En misschien ook wel hoog op, nou ja, misschien ook wel niet in staat zijn om een stekkerdoos te monteren. Dat zou best kunnen. Maar ja, wat valt daar aan te doen? Ik zou het niet precies
weten. Meer begrip voor elkaars situatie?
Nou, die begrip heb je natuurlijk best.
Ja, jij hebt die, maar niet iedereen.
Ik hoef alleen maar terug te denken aan mijn studentenbestaan. Ik heb jarenlang geleefd van 250 gulden in de maand. Ja. Kocht ik een stukje komijnenkaas en daar kon ik eeuwig mee door.
Ja. Maar wat zijn waarschijnlijk...
Ik had wel een muis op mijn kamer.
Kijk. En deed je daar wat aan of dacht je dat is wel prima?
Zeker. Ik bezocht mij elke avond. Ik zat heel rustig in mijn stoel te lezen. En ik kwam die trippeltrappel uit de kast tevoorschijn en had... gaf ik hem een stukje van mijn komijnenkaas, mijn kostbare komijnenkaas. En dan had hij dat op en hij keek mij dankbaar aan en dan trippeltrappel, dan was hij weer
terug. Hij was niet bang?
Nee, hij was niet bang. En wat je weet, denk dan bij muizen, dan moet dan, als dan of het een meneer muis of een mevrouw muis was, ik zou het absoluut niet weten. Want je verwachtte eigenlijk dat er in no time 35 muizen zijn, Magnifieke voorplantersstukbuizen. Maar ik heb er nooit meer dan één gezien. Toen ben ik daar weggegaan en toen heeft iemand anders mijn kamer betrokken die trots meldde dat hij die muis vermoord had. Nou, dat was een ontzettende klotenstreek.
Die had echt een band opgebouwd met die muis.
Ja, ik had hem natuurlijk mee moeten nemen, maar ja, geen moment aan gedaan. Nee. Maar je ziet dat ik op alle niveaus contact met de andere levende wezens heb. Nee, ik zou niet weten wat je daar precies aan moet doen.
Nou,
ik ben natuurlijk, wacht even. Ik ben opgegroeid in de late jaren 40 en in de jaren 50. En nou ja, schaalhans, keukenmeester heette dat.
Wat betekent dat?
Het waren schrale jaren. Je had geen auto, je had geen tv, je had van alles en nog wat niet. Aangezien niemand dat had, was het ook verder niet zo'n groot probleem natuurlijk. Maar ik zou wel graag wat meer definities en bovendien wil ik weten, is het een verwijt? Dat ik niemand ken die PVV stemt, is dat een verwijt? Of is dat gewoon omdat ik alleen maar mensen ken die min of meer bij de tijd zijn? Om het nou eens even kwetsend te formuleren.
Wat bedoel je met bij de tijd zijn?
Nee, die een klein beetje weten wat je wel en wat je niet moet stemmen.
Hmm. Ik heb het niet als een verwijt gelezen. Ik heb het meer gelezen als een constatering.
Okay.
Maar daar werd wel bij gezegd, bij het ontwerp van wijken zou je eigenlijk moeten kijken dat je alle sociale klassen in die wijk vertegenwoordigt, zodat ze meer contact met elkaar hebben. Dus huizen voor de wat rijkere, huizen voor de wat armere mensen.
Dit doet mij denken aan een incident waar ik echt, ik denk 60 jaar niet aan gedacht heb. Dat zeker wel. Ik moest namelijk bij de dienstkeuring, werd er ook een selectie gemaakt of je geschikt was om officier te worden. En omdat ik natuurlijk een voorspoedige middelbare school had afgelopen en zo. En toen was er een soort testje waarbij gevraagd werd of in, zoals jij nu suggereert, in wijken, dat je dat het een beetje sociaal gemengd wordt. En ik ben altijd een relatief idealistisch en optimistisch mens geweest. Dus ik zei, het lijkt mij verstandig om dat een beetje te mengen. Hè? Dat lijkt mij eerlijk gezegd een heel redelijk en voor de hand liggend. En te meer omdat ik opgegroeid ben in een straat die bepaald niet door de elite werd bewoond. Dus ik dacht zo. Waarop ik door die officier die test uitvoerde scherp werd toegesproken dat idealistische praatjes was en dat ik niet geschikt was om officier te worden. Vandaar dat ik onderofficier, dat wil zeggen, ik heb er maar 4 maanden in gezeten, dus ik ben tenslotte niks geworden. Maar hij vond het slap, idealistisch gelul. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Dus je wil zeggen dat idee van dat mixen, dat had ik 60 jaar geleden
al? Ja, want dat zou ik zeggen, eigenlijk een normaal fatsoenlijk mens zou dat moeten hebben, toch?
Ja.
Alleen denk ik dat in veel buurten de mensen er niet erg op gebrand zijn om gemixt te worden.
Nee, maar je zou wel kunnen zeggen op het moment dat er behoefte is en tekort aan woningen, dat mensen eerder geneigd zijn om in een wijk die wat meer gemixt is te gaan wonen, omdat ze daar al de kans krijgen die ze graag willen, namelijk een betaalbare woning.
Ja, goed. Maar goed, dan zijn we op een terrein verzeild geraakt waar in Nederland natuurlijk gigantische problemen zijn gecreëerd door verkeerd overheidsbeleid, namelijk betaalbare woningen.
Ja, maar dat noemen zij ook, hè?
Ja,
in dat rapport.
Maar goed, dat hebben we zelf georganiseerd. Het enorm tekort aan betaalbare woningen.
Ja.
Met vreselijke gevolgen in allerlei opzichten. Omdat dat natuurlijk doorwerkt op vrijwel elk denkbaar terrein. Met name ook natuurlijk ook op het prijsterrein. In principe is deze straat bijvoorbeeld, dat heb ik wel eens daar gevraagd, is gebouwd eigenlijk voor mensen, zeg maar, te vergelijken met leraren aan de middelbare school. Meer de kader bij de spoorwegen, dat soort mensen. Wonen die hier nu ook? Nou, nee. Niet zo eigenlijk, nee.
Nee.
En een leraar aan een middelbare school, wiens vrouw niet een tweede inkomen heeft, kan hier niet wonen.
Nee. Dit schrijven ze ook, het Cultureel Planbureau. In 10 jaar tijd zijn onze leefwerelden eenzijdiger geworden. Het planbureau maakt zich daar zorgen over, want dat gaat samen met ongelijke kansen. Daarnaast staat ongelijkheid, ook wederzijds begrip in de weg.
Ja, dat zou kunnen. Maar dat, ik weet niet of dat adequaat is uitgezocht. Ik weet ook niet of het leidt tot ongelijke kansen.
Zij denken van wel. Dat schrijven
ja,
in het rapport.
Zij denken van wel. En statistisch zou dat ook best kunnen. Maar in principe zou het toch zo moeten zijn dat je Nou ja, dat, en goed, dan loop je tegen een ander probleem aan, naar mijn idee. En dat is natuurlijk dat de opleidingskansen van kinderen vrij volledig gelijk sporen met de opleidingsniveau van de ouders. En dat daar natuurlijk, omdat tegenwoordig ook hoe heet het, onderwijzers een belangrijke stem hebben in waar het kind naartoe kan. Ja, dat wordt waarschijnlijk ook deels sociaal-cultureel gestuurd. Dus daar moet je natuurlijk wel erg voor oppassen, ja.
Ja.
In mijn lagere schoolklas gingen 3 mensen naar de middelbare school. Zo, maar goed, dit speelt natuurlijk in 1956, dus dat zit heel anders in elkaar. Maar goed, ik zou graag wat grotere precisie zien. En dan zou ik graag willen weten waarom het vroeger dan beter was, ook. Ook met iets grotere wetenschappelijke precisie vastgesteld. En dan moet je nu iets verzinnen waardoor het zou kunnen worden verbeterd, de situatie.
Dat hebben ze ook genoemd. Lotte van Meij ligt er toe. Ze zegt onder andere op het gebied van wonen zijn er kansen. De hernieuwde aandacht voor het verbeteren van wijken is een voorbeeld. Het gaat dan niet alleen om de vraag wie waar woont, maar ook over hoe mensen elkaar ontmoeten. Het vraagt om een aantrekkelijke, openbare ruimte, breed toegankelijke publieke voorzieningen en een verbindend verenigingsleven.
Ja. Ja, dat klinkt allemaal geweldig natuurlijk. Het hangt er erg van af, denk dat een openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten. Ook dit is verder een prima buurt. Ik denk dat veel mensen dit de leukste buurt, de mooiste buurt van Utrecht vinden. Maar is er een openbare ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? Nou ja, het park misschien. Maar juist als het park druk is, is M. Vrossum daar niet. Aangezien hij dat afschuwelijk vindt.
Maar heel veel mensen wel.
Ja, dat denk ik zeker. Die zitten allemaal op het gras.
Maar je loopt er wel doorheen.
Ja, maar als het echt druk is op zomerse dagen, dan heb ik een andere route. Dat gebarbecue en al die pizzadozen en die gigantische chaos en dat lawaai. En dat ze over met die scootertjes over het gras rijden, dat wil ik liever niet zien.
Maar is er hier een buurthuis?
Ik durf het nauwelijks te zeggen. Het klinkt natuurlijk ook apert asociaal, maar joh. De eerste winderige dagen met een beetje regen, daar ben ik altijd dolgelukkig mee. Dan zijn ze vertrokken.
Het wordt nu 25 graden, hè?
Ja, morgen 25 graden. Dus dan zal het wel lekker vol zitten.
Ja.
Ja, denk het. Ja, je ziet, ik ben ook in dit opzicht vrij asociaal.
Maar is er hier een buurthuis bijvoorbeeld?
Dat zou best kunnen, maar waar het is, dat zou ik je niet kunnen.
Jij bent er nooit geweest?
Nee, ik ben er nooit geweest. Dan heb ik daar te zoeken. Ik heb hier wel ik heb hier in de kerk een lezing gehouden over de achtergrond van de verschillende lagere scholen hier. En dat was een druk bezocht, moet ik zeggen.
Dat was openbaar toegankelijk?
Ja, meer wel. Ik weet niet of je een kaartje moest kopen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar zoals gewoonlijk was de geluidskwaliteit in de kerk erbarmelijk slecht. Dat is eigenlijk in alle kerken zo. Die zijn niet op behoorlijk geluid gebouwd, volgens mij. Behalve misschien het zingen. Dus ja, ik heb wel de lokale wel activiteiten ontplooit. Maar nou te zeggen, er is hier een soort gezellig plein waar de ouderen samen scholen die niks te doen hebben meer. En dat je daar dan gezellig bij gaat zitten. Moet er eerlijk gezegd niet aan denken.
Maar neem die wijk waar ik zit, de Veemarkt. Daar hebben ze de studentenhuizen. Nou, dat heb jij hier ook. Daar zit ook een huis voor ouderen. Die wonen daar samen. Je hebt dan mensen met kinderen en je hebt studenten, dat heb ik al genoemd. En je hebt starters. Dus dat zit er allemaal samen.
Ja, nou hier zeker net wat je zegt. Dit hoekhuis hier, dat zijn studenten. En dat zijn allemaal meisjes trouwens. Hele sympathieke meisjes, zonder twijfel. Maar op de zomeravond zijn we daar niet altijd 100% gelukkig mee. Want het zijn ook dan hele lieve, sympathieke meisjes. Maar dan drinken ze een glaasje witte wijn en dan komen de jongens op bezoek en dan drinken ze nog een glaasje witte wijn en dan komen er nog meer jongens op bezoek en zo verder. En tenslotte wordt het allemaal erg lawaaiig, zodat de buurvrouw aan die kant, dus van Villa Kakelbond, die moet roepen dat het nu God beter het afgelopen moet zijn met de sodemieter. Ja, het is omdat studenten zijn inherent asociaal. Die zijn niet op normaal maatschappelijk niveau gesocialiseerd.
Maar wat doen jullie samen met de studenten in de straat? Niks.
Niet dat ik weet, nee. We hebben een straatfeest gehad, maar ja, toen kon ik door opnames van de slimste mensen, kon ik niet.
Maar anders was je daar naartoe gegaan?
Ja, anders was ik er zeker naartoe gegaan. En toen ik om, weet ik, 9:30 thuis kwam of zo, er stonden nog diverse heren die in de straat wonen nog gezellig met elkaar te praten.
Ja, maar de studenten zijn er ook voor uitgenodigd?
Geen idee. Oh. Die waren daar niet meer aanwezig toen ik...
Nee, maar vraag omdat je ze dan bij kunt betrekken en dat je dan iets meer respect
ja,
hebt voor elkaar leven.
Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik geloof dat er wel eens gesprekken gevoerd zijn. Wij wonen natuurlijk alweer een stuk verder dan het studentenhuis. Dus daar heb je er minder last van, maar... Kijk, studentenhuizen zijn zelden populair in buurten.
Jij vindt het niet leuk dat ze hier zitten?
Ik vind het best. Ik heb er relatief weinig last van. Maar ik denk, als ze met de mevrouw van de Villa Kakelbond zouden spreken, dat ze wel daar aanzienlijk genuanceerder over.
Maar zij zeggen misschien, die van Rossum, die drinkt voor bij de buurtsuper.
Dat zou kunnen. Ik weet niet of ik ooit voordrink bij de buurtsuper. Ik moet je zeggen dat nu, dit is weer een totaal ander, zo nog heel kort even over die elites, maar we hebben hier geen buurtsuper natuurlijk. We hebben hier een leuke winkel, die heet Olijfje. En ik moet zeggen, ik ben enorm attent op voordringers in winkels. Vooral vrouwen zijn daar meesters in. Hè? Eventueel zeggen ze, ja, ik was nog niet aan de beurt, maar misschien, ik heb ontzettend haast. Misschien kunt u het ook even, ik heb maar een kleine rijtje, kan het even afrekenen. Of ze denken, ze dringen ook zo subtiel voor dat ze net precies... Ik heb wel eens gezegd, mevrouw, u bent helemaal niet aan de beurt. En dan dat wist ik niet. Oh, sorry. Ja, sorry, ik had u helemaal over het hoofd gezien. En dat dit werk. Vrouwen zijn gek genoeg. Ja, of ik een verkeerde bril op heb, weet ik ook niet. Maar ik zie mannen zelden voordringen, maar vrouwen zijn er echt meesters in. Geniaal, op het geniale. Nou goed, dan mijn laatste puntje. Oké, ik begrijp dat dat rapport toch vrij genuanceerd is. Al zie ik op geen enkele manier een mogelijkheid dat je zegt van weet je wat ik nou vanmiddag eens ga doen. Ik ga de eenvoudige man opzoeken. Waar kan ik nou eens gaan wandelen? Ik neem bus 8. En waar kan ik nou eens gaan wandelen dat je... Nou ja, dat je wat uitkeringstrekkers, PVV-stemmers... eventueel dat je ook een bordje op hebt van... Ik zoek in verband met een breder contact met de Nederlandse bevolking. Ik wil ook wel eens iemand spreken die niet hoog opgeleid is enzovoort. Ja. Maar je spreekt toch voortdurend mensen die niet hoog opgeleid zijn. Maakt een praatje in de winkel. Maakt een praatje met de buschauffeur. Je doet het toch voortdurend. Het is niet zo dat ik denk, jeetje, de buschauffeur. Die is praktisch opgeleid. Dus dat komt,
Maar het gaat om dat hij niet in je buurt woont.
Ja, dat is absoluut waar. Want die buschauffeur die rijdt hier door de buurt natuurlijk, ja. Die zegt ook niet van, weet je wat, ik stop nou eens een keer. Ik zet hem even 20 minuten stil, dat ik nog zo'n straat in kan lopen. Nee, natuurlijk. En dan heb je natuurlijk dat gedoe, dat gezeik over die arrogante elite. Dat is een onderdeel van het, zeg maar, het populistische betoog. Want je hebt het volk. Dat zijn al die mensen die wel stekkerdozen kunnen maken. En daarnaast heb je de arrogante elite die de boel verpest heeft voor de rest van het volk. Dat is onzin, naar mijn idee.
Ja.
Daar wordt nooit helder gedefinieerd wat dan eigenlijk precies die elite is, wie we als zodanig moeten beschouwen. En daar is natuurlijk tenslotte een tweede punt. En dat is veel meer betreft dat historisch-maatschappelijke aspecten. Kijk, mijn zoon is bezig.
Met karton in de auto te laden, ja.
Met rotzooi af te voeren.
Dat gaat hij wegbrengen.
Ja, je ziet hoe ongelooflijk verdienstelijk hij is.
Oh, hij gaat ook weg?
Ja, hij gaat die rotzooi weggooien. Fantastisch. Ik ben daar te lui voor.
Moet dat ook niet in die containers? Hier? Of moet je dat niet in die bak erachter gooien?
Nee, je hebt het daar op het pleintje. Daar zijn van die, een hele reeks van die containers, weet je wel. En daar zijn speciale kartoncontainers.
Okay, daar rijdt hij nu naartoe?
Containers, daar gaat hij nu heen.
Ah, oké. Okay.
Daar gaat hij nu heen, ja. Ja, ik vind dat enorm irritant. Dat hele losse gebruik, dat die elite, die deugt niet. mag ik erop wijzen dat er geen samenlevingen zijn zonder
elites. Dat schrijven zij toch niet? Ik heb niet het idee dat ze dat nou per se opschrijven. Ze constateren het. En ze zeggen dat het onwenselijk is.
Nee, maar dat is dat rapport.
Ja.
Geen kwaad woord over dat rapport. Wat ik er nu van jou over gehoord heb, lijkt het mij een genuanceerd overzicht van de bestaande toestand. Zij het dat ik weinig hoop heb voor die veranderingstechnieken die worden aangeboden. Dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren, eerlijk gezegd. Mijn indruk is, ik durf het nauwelijks uit te spreken, dat het in Nederland nogal meevalt. Omdat er natuurlijk tal van situaties zijn. Zeker als je het OV gebruikt, dat je met de hele rest van de bevolking ook in aanraking komt.
Ja, maar het is toch anders omdat
dan
je dan
moet ik zeggen dat ik volledig opgehouden ben met het OV te gebruiken. Dus ja. Misschien dat ik door hoge ouderdom wel verder geïsoleerd raak. Ja. Dat zou kunnen.
Ik zie ook niet meteen een oplossing, hoor.
Maar gemakzuchtige praat van het, dat is elitair. Dat die suffe D66 dan ook weer de hand in eigen boezem steekt. Wij zijn elitair, kom op. Niks elitairs aan D66.
Oké, dus daar stoor je aan.
Ja, het politieke misbruik van het woord elitair, daar stoor ik me enorm aan. Maar dan wil ik ook dolgraag weten, wie is dan die elite precies?
Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij naast iemand woont die uit een andere sociale klasse komt en je hebt een praatje bij een barbecue of een keer een borrel, dat je dan meer begrip krijgt voor de situatie waarin die persoon zit. En dus ook met de groep kunnen die zij vertegenwoordigen.
Ja. Dan moet ik je zeggen, mijn indruk is dat wij in Nederland een hele brede middenklasse hebben. En dat die in het algemeen natuurlijk, ja, de kans dat je met zwervers in contact komt, die is ook weer niet zo verschrikkelijk groot natuurlijk.
Nee, precies, maar dat is het ene uiterste en het andere.
Ja, dus, en dan is de vraag steeds weer, wie dan wel en wie dan niet. En volgens mij is Nederland een relatief. Natuurlijk heb je mensen die in Bloemendaal en reusachtige villa's wonen en die duur met vakantie gaan en die golven leuk vinden. Hoe je trouwens golven leuk kunt vinden is mij een volkomen raadsel. Ja. Een van de stomste dingen die je kunt doen, zou ik zeggen, om je leven mee te bederven. Maar dat is nou weer wat anders. Maar daar is weinig aan te doen. Maar in de brede middenklasse, die toch dominant is maatschappelijk in Nederland, die is volgens mij relatief egalitair ingesteld.
Ze hebben nog een ander idee, hè? Het SCP, ik zei net het CCP, maar het SCP. Een andere plek waar kansen liggen voor het bevorderen van meer gedeelde leefwerelden is, jawel, de werkvloer. Bij veel mensen heeft werk een centrale plek in hun leven. De manier waarop we arbeid nu hebben georganiseerd zorgt ervoor dat verschillende groepen medewerkers elkaar niet of nauwelijks treffen.
Nou ja, kijk, die werkvloer waar ik natuurlijk 37 jaar gewerkt heb, bij de Universiteit Utrecht.
En nog steeds natuurlijk, ja, in Hilversum.
En in Hilversum. Nou, tv is een relatief egalitaire wereld. Er zijn allerlei mensen die meer of minder zijn opgeleid, of heel anders zijn opgeleid. Maar ja, het Instituut voor Geschiedenis, daar was iedereen hetzelfde opgeleid.
Zat je daar met Arend Jan?
Ja, daar werkte Arend Jan, ja, zeker. Ja, Arend Jan. Mega sigarettenbietser.
Oh ja.
Ja, Arend Jan was altijd opgehouden met er waren meerdere mensen die altijd opgehouden waren met rook. En dan kwam je ze tegen de gang. En Arend Jan heeft een talent om geheimzinnig te doen. Ja, daar kan ik wel andere voorbeelden
van. Wat bedoel je met geheimzinnig doen?
Nou ja, dat is wel een zeggen. Heb jij nog een sigaretje? Heb jij nog een? En dan keek hij ook om zijn genen, alsof hij door de sigarettenpolitie elk moment betrapt. Heb jij nog een sigaretje voor me? Ja, ik ben opgehouden, maar nou. Er was nog zo'n jongen, weet je, ook weer, die is naar Duitsland vertrokken als hoogleraar in Münster. Volgens mij was ook een mega bietser. En ik was een stevige roker en stond ook wel als zodanig bekend. Dus ze waren zelfs bereid die rotzooi voor mij te roken op Peter Stuyvesant.
Kan Arend Jan stekkerdoos in elkaar zetten?
Nou, ik heb geen idee van Arend Jans talent, eerlijk gezegd.
Wat heeft hij voor opleiding?
Nee, precies dezelfde als ik. Arend Jan heeft geschiedenis gestudeerd. En Arend Jan heeft bij de universiteit gewerkt. Ik weet niet eens zeker. Ik dacht dat hij nu nog maar één, hoe heet het ook alweer, een vijfde werkte bij de universiteit. Want hij heeft natuurlijk allerlei business in de vormen van de publieke opinie. En hij heeft me verzekerd dat hij daar lollig aan verdiende.
En hij heeft nog bij de VVD een tijdje gezeten.
Ja, dat is natuurlijk, daar moeten we het nu niet over hebben. Dat
heb je al eens verteld.
Ja, dus ja. Dan ga ik hem niet nog een keer nadragen. Of dat hij mij dat. Hij draagt het mij volgens mij ook niet na. Dus dat gaan we niet. we gaan dit incident niet...
Nee, dat hebben we al gehad. Moeten mensen maar even terugluisteren.
Voortdurende lichtzinnige gepraat over de elite zus en de elite zo en de elite die doet dit verkeerd. Dat zou ik graag beperkt zien. En als daar al over gesproken wordt, hoor ik graag welke elite dat dan is en hoe die precies wordt, laten we zeggen, geëncadreerd.
Oké, er is ook nog een ander beeld, namelijk onder Nederlanders met een herkomst in Marokko, Turkije en Syrië. De leveerder van deze weinig welvarende mensen uit deze groep waren relatief eenzijdig, maar sinds 2011 is hun leefwereld wel aanmerkelijk veelzijdiger geworden. Ze zagen vooral de welvaart toenemen in hun familiekring. De verklaring hiervoor is dat veel mensen uit deze herkomstgroep welvarender werden en dit werkt door in de leefwereld van degenen die minder welvarend zijn.
Ja. Je hebt al het begin van deze eeuw een rapport gehad, volgens mij ook van hoe heet die VVD'er, dezelfde man van...
Het CBS heeft in ieder geval eerder ook onderzoek hiernaar gedaan, naar de bubbels
dat,
waarin
dat,
we leven.
Dat, laten we zeggen, de acculturatie, of nee, dat is niet het juiste woord, maar dat de culturele aanpassing in allerlei opzichten een succes was geworden. Dat het niet dat het nog beter kon, maar dat het op zichzelf niet, dat was toen in de mode en eigenlijk volgens mij zeker bij Geert Wilders en consorten nog steeds in de mode om te zeggen dat de aanpassing aan de Nederlandse cultuur en samenleving totaal mislukt is. Eén grote mislukking en dat is helemaal niet waar. Een groot deel van de immigranten van de afgelopen decennia heeft zich heel prima aangepast aan de Nederlandse samenleving.
Ja.
Dat wil zeggen, zijn er bij die groepen ook restanten van die ze mee hebben gebracht? Natuurlijk, dat is bij elke immigrantengroep is dat het geval. Kijk naar de Verenigde Staten. Daar is natuurlijk daar even eten te merken. Dus dat je Schots-Amerikaans bent of Russisch-Amerikaans of Joods-Amerikaans. Dat is dan de normaalste zaak van de wereld. Natuurlijk hou je iets over van je oorspronkelijke cultuur. Maar tegelijk, je hebt toch wel eens die verhalen gelezen van die Marokkanen die dan op bezoek gaan in Marokko. En die zich daar natuurlijk ook vreemd voelen. Omdat ze eigenlijk al meer Nederlander zijn geworden. Of West-Europeanen, zoals je wilt. Dan, laten we zeggen, een Marokkaan zoals het in Marokko het geval is. Ja, dat is de tragiek van alle immigratie natuurlijk. Dat je verandert, dat je iets verliest en dat je iets wint.
Het is natuurlijk ook wel zo, hè, dat als je ziet dat de rijken gaan bij elkaar wonen, mensen uit Marokko gaan ook bij elkaar wonen.
Ja.
Dus daar zou je dan ook iets aan moeten doen. Ja,
in New York had je Albanese straten. Alle winkels waren Albanese, ja, ook met Albanese opschriften en zo.
Little Italy, Chinatown, ja. Dat zijn ook voorbeelden.
Ja, dat soort van dingen. Ja. Dat is toch heel begrijpelijk. In Amerika kan het niemand ene malle moer schelen, eerlijk gezegd. Omdat dat hoort daar tot, laten we zeggen, de culturele situatie. Pas de laatste tijd. Nou moet ik even niet overdrijven. Nee, er is in Amerika ook altijd een enorme backlash tegen immigratie geweest. Omdat natuurlijk de immigratie, zeg maar, tussen 1850 en het eind van de Eerste Wereldoorlog, die is eigenlijk vrijwel volledig stopgezet. En gelimiteerd tot mensen die uit Zweden of Nederland of zoiets kwamen. Want die mogen wel naar binnen, dat begrijp je. Scandinaviërs en West-Europeanen, maar de rest niet. Dus liever geen Oost-Europese Joden, en liever geen Russen, liever geen Italianen, allemaal zuipschuiten. Altijd wedden op de paarden, respecteerden de zondagsrust niet, dat werk. En dan Amerika heeft weinig immigratie gehad in de jaren 20, 30 en natuurlijk ook in de jaren 40 door omstandigheden. In de jaren 50 is dat eigenlijk nog zo. En dan vanaf het begin van de jaren 60, dan komt er weer een enorme nieuwe golf van immigranten. En ook heeft West-Europa natuurlijk, sinds de jaren 50 hadden we natuurlijk alleen de mensen die terugkwamen uit Indië. Daar hebben we ons overigens ook enorme zorgen over gemaakt. Er waren speciale cursussen voor, dat ze leerden breien, geloof ik, en namen dat soort dingen. Dat is allemaal heel lachwekkende dingen. Maar die mensen hebben ze natuurlijk omdat ze vooral Nederlands sprekend waren. In het algemeen, vrij hoog opgeleid, ja. Dat je dat toch niet meer mag zeggen. Ook dat is ook, kijk.
Maar je mag het helemaal zeggen, hè. Als jij vindt dat dat toch een goede term is, dan mag je het zeggen. Alleen er zijn geluiden in de maatschappij die er anders over denken.
Ja, en dat is toch een soort Dat is de schijnoplossing waarbij de werkster dus een interieurverzorgster werd. En laten we zeggen dat je door de taal te veranderen de situatie eigenlijk al hebt opgelost. Waar natuurlijk geen sprake van is. En je zult altijd, ja, je hebt mensen die zijn hoog opgeleid, heel vervelend. En er zijn ook mensen die zijn niet zo hoog opgeleid. En op zichzelf maakt dat, denk ik, behalve helemaal aan de onderkant en helemaal aan de bovenkant, niet zo eens zo heel veel verschil. Qua inkomen. Ik zou maar zeggen, wetenschappelijk medewerkers aan de universiteit worden bepaald nou niet geweldig, ongelooflijk betaald. Hè? Het aantal Ferraris wat die lui rijden zegt 0,0.
En nog één.
Zeker, er zijn er altijd massa's die geen rijbewijs hebben daar.
Ik ben nog naar één ding benieuwd hè, rondom dat rapport. Als er nou meer begrip voor elkaars leefwerelden komt, denk je dan dat dat ook invloed heeft op wat mensen stemmen?
Geen idee. Ik denk dat er hebben 2,5 miljoen mensen op de PVV gestemd.
Ja, daarom vraag ik het.
Ik begreep uit de cijfers dat dat een waarschijnlijk niet een perfecte weergave is van, laten we zeggen, de Nederlandse kiezers als totaal. Daar zullen zeker wel wat vertekeningen in zitten. Iets meer mannen. Het zal iets meer naar de onderkant van de samenleving neigen dan naar de bovenkant. Maar over de hele linie is dat denk ik wel een portret van een deel van de middenklasse, ja. En dus kijk, zijn dat allemaal armoede? Kijk, dat was de klassieke theorie bij die. En deels zal dat in sommige landen nog het geval zijn, dat die mensen die populistisch stemmen, dat eigenlijk de losers waren. De lui die niet waren meegekomen met culturele veranderingen, die veel last
hadden. Weer.
Ja, nee, is die weer met zijn karton geloosd. En dat soort ideeën. Maar ik denk dat dat maar in beperkte mate het geval is. Er zijn, ik denk, ontzettend veel mensen die zich toch daadwerkelijk zorgen maken over immigratie. Dat bleek uit onderzoek na 22 november. En daar moet je zeggen dat natuurlijk het immigratie als probleem, dat geweldig geframed is door de politieke partijen die meenden daar belang bij te hebben.
Hmm.
Met als gevolg dat er een helemaal verkeerd beeld van immigratie natuurlijk is ontstaan.
We hadden natuurlijk de afgelopen week ook de NAVO die 75 jaar bestaat. Daarover gaan we het hebben in de volgende aflevering. Dan doen we ook een stukje geschiedenis over de NATO. Als je die aflevering niet wilt missen, vergeet je dan niet te abonneren. Dat doe je heel makkelijk in de app waar je op dit moment naar deze podcast luistert.
Oeh, dat wist ik niet. Oh, sorry. Ja, sorry, ik had u helemaal over het hoofd gezien. 9 november 89 wordt duidelijk dat het klaar is met de Sovjet-Unie.
Luister nu de live podcast terug over Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Wat we toen natuurlijk eigenlijk niet gezien hebben, is dat het niet onwaarschijnlijk was dat na een periode van verwarring dat zich in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar, in de grootste republiek van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, een soort van revanchisme zou ontwikkelen.
De link naar de 2 uur durende live podcast vind je in de show notes.
Poetin heeft ook wel eens gezegd, de grootste.
De baas van Albert Heijn, Wouter Kolk, heeft aangekondigd eind dit jaar te stoppen met zijn baan. In de podcast C-Level vertelt hij hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Je luistert de aflevering met Wouter Kolk nu via de link in de show notes.